Goedemiddag. We gaan beginnen met de voorzang. Ons eerste lied is Johan de Heer 243 aan des Heilands voeten. 243, alle versen. Volgende lied is 780, de versen 1, 4 en 5. 780. De Heer heeft meer om te geven.
Thank you.
Ons laatste lied van de voorgang is 376. Loof God, loof zijn naam alom. 376, alle versen. Goedemiddag allemaal, allemaal heel hartelijk welkom. Heel bijzonder aan de broeder Meidema. We wensen je God zegen en dat wij van zijn woord uit te mogen delen. Ook Louis, dankjewel dat je ons weer wilt begeleiden bij de zang. Volgende week zondag hoop voor te gaan onder broeder Gijs bij Thomassen. Ook daar bent u weer van harte uitgenodigd. Woensdagavond hebben we weer de maandelijkse bidstond. Die begint om 8:00. En wij kregen het verzoek van een voorganger, of wij een oproep willen doen voor een huisvesting uit een zendingsgezin uit Papua Nieuw-Guinea. Die zoeken woonruimte hier in de Veendal of omgeving. Meer informatie hierover ligt op de tafel in de hal. Ik krijg net een oproep hier voor de City Bible. Er is een donderdagavond een open dag. Dan kunnen we de boel gaan bekijken daar zo. En het is 7 en 9 uur. En de locatie, we zullen het nog via de mail allemaal meedelen. Ook liggen in de hal boeken. Een schatkist voor elke christen. Geschreven door Johan Schep. Hemels leven op aarde. Iemand interesse heeft, neemt hem mee. Na het gebed en in het voorspel van het zingenlied gaan de kinderen tot en met groep 4 naar hun eigen lokaal. Voorbeden willen we doen voor het volk Israël, de vervolgende christenen wereldwijd en de zendingswerkers ver weg als dichtbij. Ook doen we voorbeden voor alle zieken in onze gemeente en de Heere kent ze bij name. Bij Ria Methorst hebben ze de meeste kwaadaardige cellen weg kunnen halen. Waarschijnlijk krijg je nog 20 bestralingen die de rest moet vernietigen. Caroline Muilaert is overgebracht naar het Oranje Nassau-oord te Wageningen voor revalidatie. Richard Hamon die krijgt deze week een darmonderzoek. Ook daar vragen we gebed voor dat hij de rust over mag krijgen en dat de uitslag bevredigend mag zijn. De adressen liggen in de hal voor diegenen die een bemoedigend kaartje willen sturen. Dan is dat natuurlijk altijd welkom. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een bus waar je de collecte in kunt doen. Van harte aanbevolen. We hebben nog een bos bloemen weg te geven. Die gaan naar Ton Mulder. Gaat er bij krediet. Voordat ik de dienst overdraag wil ik een tekst voorlezen uit Filippenzen 3 vers 20. Want wij zijn burgers van haar rijk en de hemelen, waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmede hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Tot zover. Tijdens het overdragen van de dienst gaan we zingen 398, de eerste twee versen voor de begroeting en vers 3 na de begroeting. Wij wachten u, o Zoon van God, o wil toch haast verschijnen. 398, eerste twee voor en vers 3 na, indien mogelijk donder staande. En ik ga zeggen.
Thank you. wil een moment hebben van stil gebed. Onze hulp en onze verwachting is ook in de naam van Hem, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Hij die is, Hij die was en Hij die komt, Hij wil ons ook in dit uur zegenen, door het woord, door het lied, door de gemeenschap in en door de Heilige Geest. Halleluja. Amen. We zingen nog het derde couplet. We willen graag samen dit samen zijn in de Heere opdragen. Heere God, zo worden wij stil voor U deze middag. En danken we U dat U ons bij elkaar brengt. Wat we als een groot voorrecht ervaren. Wat we niet verdiend hebben, maar U bent het die ons samenroept als uw kinderen. Ik wil u hartelijk danken dat u ons hier gebracht hebt en het verlangen in ons hart hebt gelegd. Ik wil u hartelijk danken dat de grond waarop wij staan het vergoten bloed van de Heiland is. Heer, wij hebben geen ander fundament dan dat er ligt, namelijk uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heere, wij willen u danken dat als we samenkomen, dat we dan de gelegenheid hebben om u te loven, te eren, te prijzen en te aanbidden. Zoals we dat reeds mochten doen met de prachtige liederen die we hebben gezongen. Dank Heere dat we als het ware alle registers open mochten trekken om u die lof en eer te brengen die u toekomt. Heren, wij beseffen dat wij nog onvolkomen daarin zijn. Maar Heren, wij danken u dat als wij lof offeren door de Heer Jezus Christus, dat het op volmaakte wijze ook welbehagelijk is voor u. Zo willen we u danken, Heren, dat we verbonden zijn met de hemel. Verbonden zijn met u in Christus. Dat we verbonden zijn met uw woord, Heere, wat u tot ons wil spreken. Dat u ernaar verlangt om ons op te bouwen, ons te bemoedigen, ons aan te sporen, om in uw wegen te wandelen. U roept ons immers op wandel als kinderen van het licht. Heer, wij wandelen in een wereld die steeds donkerder wordt. En we begrijpen hoe belangrijk het is om als kind van u ook daadwerkelijk ja, te wandelen zoals u dat wil. Dat dat overeenkomstig uw wil is. Dat dat overeenkomstig de leiding van uw geest is. Dat dat met een volkomen toegewijd hart mag zijn. Heer, daarvoor hebben we het ook nodig om bij elkaar te komen. En worden we bemoedigd als we elkaar zien. Als we bij elkaar dat verlangen proeven om u te zoeken. Om u te eren en om te horen naar uw woord. Net als Maria mogen zitten aan uw voeten, zoals we deze samenkomst begonnen met dat prachtige lied. Heere, dank u wel dat u ook op de hoogte bent, nog meer als wij, met de omstandigheden waarin uw volk Israël verkeert. Wil u bidden, Heer, voor uw volk. Heer, we danken u zo dat u uw beloften aangaande uw volk, dat u al zoveel beloften vervuld hebt, dat u een waarmaker bent van uw woord en dat ook in de toekomst zult doen. Heer, u gaat niet achterloos aan uw volk voorbij. Het is uw oogappel, u hebt het lief, u hebt het gezocht en u wilt het leiden. U wilt het brengen tot verootmoediging. We weten, Heer, voor de moeilijke, de vreselijke tijd die nog over deze wereld gaat komen, waarin uw volk de benauwdheid van Jacob zal ervaren. Maar we bidden u, Heere, dat het gebed uit hun harten, uit het hart van velen van uw volk mag opstijgen. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. O Heere, wilt u hun ogen openen voor het heil in Jezus Christus. Bidden u voor de Bijbelverspreiding onder uw volk. Bidden u voor ander werk wat plaats mag vinden. Evangelisatiewerk onder uw volk. We bidden ook voor de christenen die vervolgd worden ook in Israël. De Messias belijdende Joden. We bidden u zo voor alle vervolgden, waar ook ter wereld. Er zijn er steeds meer die om het getuigenis van u vreselijk moeten lijden. Heere, dank u wel dat u dwars tegen de verdrukking in, ja, met uw kinderen een weg gaat die u enigszins toelaat. En anderzijds, Heere, beschermt u en leidt u en hebt u een bedoeling. Uw verstand is niet te doorgronden, we begrijpen het vaak niet, maar we vertrouwen wel op u, Heere. En dragen dat deel van uw gemeente wat zo moet lijden om uw getuigenis aan u op. Zo willen we ook danken, Heere, dat u bent bij alle zieken in de gemeente. U kent ze bij name. En Heere, we willen eigenlijk net als Martha en als Maria tegen u zeggen, toen zij geconfronteerd worden met de ziekte van Lazarus: hij die u lief heeft is ziek. Dat willen we graag aan u zeggen, Heer, u weet het. Maar we willen dat in het volste vertrouwen doen, als broeders en zusters, onze broeders en zusters die ziek zijn. En dan denken we daarbij aan Ria Methorst. En dan denken we aan haar behandeling die ze ondergaat. Heer, we willen u bidden. Wilt u uw zegenende handen daarover uitstrekken? En wilt u haar ook opbeuren? En lichamelijk en geestelijk de kracht geven om hier doorheen te gaan? Ik wil ook danken, Heer, dat u bent bij Caroline Muilaert. U bidden voor haar, voor de revalidatie. Heer, dat dat allemaal goed mag verlopen. Dat ook daar uw zegen op mag rusten. Wilt u uw handen ook op haar leggen? En wilt u haar leiden? Zo willen we ook bidden, Heer, voor Richard Hormoon. Heer, voor het onderzoek wat hem staat te wachten. Wij bidden u, Heer, dat dat onderzoek geheel goed mag verlopen. En dat datgene wat niet goed is ook gevonden mag worden. Zodat er ook een goede behandeling, de juiste behandeling eventueel mag plaatsvinden. Ik wil ook bidden, Heere God, of u deze broeder ook wil helpen. Ook de rust en de vrede wil geven, als dat onderzoek plaatsvindt. Dank, Heere, dat u betrokken bent bij onze levens. Dat u het zelf gezegd hebt dat uw oog op ons rust. Zo willen we u danken dat u ons allemaal moed geeft, troost wil geven, wil versterken op weg naar huis. Heer, we prijzen uw naam. Neem zo dit hele samenzijn in uw machtige hand en leid ons door uw geest. En laat het licht vallen op niemand anders dan Jezus alleen. Uit genade. Amen. Fijn dat ik vanmiddag bij jullie mag zijn. Ik heb voor dit jaar alle spreekbeurten afgezegd die ik buiten de deur mag doen. Buiten Ter Apel, om het zo maar te zeggen, buiten de eigen gemeente. En dat heb ik niet gedaan omdat ik ook kanker heb. He, dat weet u waarschijnlijk. He, maar dat gaat trouwens goed. De behandeling die ik heb ondergaan betekent dat de waarden aan het zakken zijn. Dus er is voorzichtig hoop dat het allemaal goed komt. Maar de drukte in de ark neemt toe. Er komen steeds meer mensen en dat is natuurlijk ook heel fijn. Maar wij worden aan de andere kant een dagje ouder, dus wij hebben ook heel veel fysiek werk te verzetten. Dus ja, ook voor mijn vrouw is het belangrijk dat ik toch wat meer thuis ben. En daarnaast is het zo dat er de afgelopen najaar vier jonge lui, en er zijn er nog een aantal die daar helemaal mee bezig zijn en ook naar een bijbelstudie toe komen, die zijn eigenlijk heel radicaal tot geloof gekomen en zijn inmiddels ook gedoopt en zijn hongerig naar het woord. En zoals de Bijbel ons leert, dat we mensen mogen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is een opdracht die de Heer Jezus heeft gegeven. Maar er staat ook nog iets belangrijks bij. Leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En dat is een verantwoordelijkheid om dat te doen met jonge mensen die, waarvan verschillende echt traumatische dingen in hun leven al hebben meegemaakt. En ja, je ook merkt hoe groot de strijd is, hè, vanuit van de boze, maar ook vanuit de wereld. En ze het zo ontzettend nodig hebben. Afgelopen week hebben we weer een bijbelstudieavond gehad. We noemen dat de fundamentenkring. Dat zijn de heilswaarheden, de beginselen die we dan met hen behandelen. En we hebben dat al een heel tijdje doen we dat. Maar afgelopen woensdag toen vroegen ze, kunnen we alsjeblieft niet elke week samenkomen? Dus dat is geweldig, hè, dat er honger is bij de jongeren om het woord van God te horen. En ze verlangen naar waarheid. Ze zijn een beetje moe van al dat geprees. Daar word je alleen maar hees van. Maar soms dan gaan mensen meer vermoeid de samenkomst uit dan dat ze erin gegaan zijn. En dat is niks negatiefs bedoeld, maar weet je, het is zo belangrijk om de voeding te geven die ze nodig hebben. Nu, vanmiddag zijn wij hier ook bij elkaar en we willen graag straks met u het woord lezen. En we gaan eerst nog, de kinderen die mogen trouwens nu weg, of niet? Klopt dat? We hebben gebeden, dus voor de kinderen ook. Ben ik vergeten om voor te bidden. Maar er is vast al voor gebeden.
Ja, allemaal kinderen.
Ja, zo is het. Maar als we gebeden hebben voor ons samen, dan is het ook voor jullie hoor. Een fijn uur met elkaar. Ja, voor mij gerust. Alle kinderen mogen komen. Oké. Dan gaan wij opzoeken 588. Oh kijk, ik had het lied moeten aankondigen en als wij dan beginnen, dan mogen ze weg. Dat is niet zo erg, hè. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Nou, daarvoor zijn we ook vanmiddag bij elkaar. Ik wil allereerst graag met jullie lezen uit Handelingen 17. Handelingen 17. Vanaf vers 1 tot en met vers 5. En we lezen daar over de komst van Paulus in Thessalonica. Een bijzonder boek, het boek Handelingen. De vertalers hebben erboven gezet de handelingen van de apostelen, maar het zijn de handelingen van de Heilige Geest. En ik weet niet of u dat ook kent, of dat dat bekend is voor u, dat als de Heilige Geest aan het werk is, dan word je heel stil. En dan word je heel klein. En dan besef je ook dat wij het helemaal niet hoeven te doen. Of dat het niet van ons verwacht wordt dat wij mensen veranderen of bekeren of wat dan ook. Maar dat het een werk is van de Geest van God. En daarnaast doet Hij dat door ons kleine, nietige, zwakke mensen heen. Kleine, zwakke, nietige mensen, maar puur goud in de ogen van God. Waarom? Omdat u een kind van God bent geworden. En dat u wederom geboren bent. En dat God het besloten heeft om allereerst met 12 eenvoudige vissersmensen, ongeletterde mensen, een wereldwijd werk op te pakken. Hoe is het mogelijk, hè? Maar juist door die zwakke vissersmensen heen, met hun eigen karakter, eigenschappen en met al hun eigenaardigheden, heeft God een wereldwijd werk door zijn geest, aan de dag gebracht. En zijn er vele duizenden door de geschiedenis heen tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En het evangelie heeft zelfs Veenendaal bereikt en omstreken. Want anders zou u niet geweest zijn. Het heeft ook u bereikt in het hart. En dat is geweldig. Dat is een werk van de Geest van God die mensen overtuigt van zonde, van hun verlorenheid, van hun gescheiden zijn van God, de Schepper, de rechtmatige eigenaar van ons mensen. En dat Hij is gekomen om te overtuigen van zonde en van oordeel, maar ook van gerechtigheid. En dat is geweldig. Die gerechtigheid is openbaar geworden door de Heer Jezus Christus, de rechtvaardige met een hoofdletter, die omgezien heeft naar u en mij, die onrechtvaardig waren. En Hij heeft ons kunnen overtuigen door zijn geest, dat wij zondaren waren, dat wij verloren waren, dat wij onrechtvaardig waren tot op het bot. Ja, zelfs zo dat wij tot ontdekking moesten komen dat er in ons geen goed woont. Mensen zijn in staat om goede dingen te doen, maar in ten diepste is er geen mens goed. De zonde heeft alles stuk gemaakt. En het zijn zonden die scheiding brachten tussen God en ons. Tussen God en zijn volk. En zijn hand is niet te kort gebleken om te verlossen. Hij heeft zijn hand in Christus naar u en mij uitgestoken. Wat geweldig. Wat een liefde van God. Wat een genade. En wat een machtig werk van de Geest van God. Wat ook de Geest van Christus is. De Bijbel is daar duidelijk over. Het is één Geest. Één God. Er is één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft. Als rechtvaardige voor u en mij, O, dank u, Vader in de hemel. Dank u voor uw geest. Dank u voor dat wat u hebt laten optekenen in de Bijbel. Geïnspireerd, geademd door de geest van God. En dat boek Handelingen, dat lijkt een vertelling van allerlei zaken, hè, van hele praktische dingen, van activiteiten die ontplooid worden, van verzorging van mensen, van de eerste gemeente enzovoort. En dat hoort er ook allemaal bij. Dat als we voorbeden doen vanavond ook weer voor de zieken of voor hen die het moeilijk hebben, als we voorbeden doen voor elkaar, want ook als u niet ziek bent, dan hebt u voorbeden nodig. Dat heb ik ook nodig. Wij kunnen niet zonder elkaar. God heeft het zo gewild dat hij mensen bij elkaar zet. En hij heeft de gemeente tot aanzijn geroepen. De gemeente van Christus. Het lichaam van Christus. Een geweldig wonder. Een geweldige club, zou je kunnen zeggen. Een geweldig werktuig in de handen van God. Wat hebben we een wonderbare God en wat is het goed om die dingen met elkaar te delen en ook vanmiddag weer opnieuw bij elkaar te zijn en zo bemoedigd te worden uit het woord van God. Nu, het boek Handelingen, ik zei u het al, het is een wonderlijk boek, want als de gemeente geboren wordt op de Pinksterdag, dan komen er 3000 mensen tot bekering en even later lezen we over 5000 bekeerlingen. En dan lezen we dat de gemeente alsmaar toenam. Er werden steeds mensen toegevoegd. Steeds meer mensen kwamen tot geloof in de Heer Jezus. En zo geweldig was die eerste gemeente, dat er ook heel veel mensen waren die zich niet bij hen durfden aan te sluiten. Omdat ze proefden, dit is iets wat niet door een mens georganiseerd kan zijn. Zij proefde de liefde van de kinderen Gods onderling. Zij proefde dat deze mensen allemaal een passie hadden voor een persoon, voor Jezus Christus. Een heiland, een verlosser. En de discipelen voorop, die getuigden daarvan, die apostelen waren geworden, apostelen tot apostel waren gemaakt, 12 apostelen, die gezonden werden door de Heer Jezus. En enerzijds dus groei van de gemeente. Je leest het in dat boek Handelingen. En anderzijds, parallel daaraan, enorme verdrukking en vervolging. Dat ging hand in hand. Dat als er ergens het evangelie verkondigd werd en er kwamen mensen tot geloof, dan waren daar altijd tegenstanders, mensen die de boel opruiden, mensen die christenen vals beschuldigden, enzovoort, enzovoort. En zo heftig dat Jacobus al heel snel ter dood gebracht wordt. Petrus in de gevangenis gegooid wordt. Eerst worden ze nog bij de oudsten en de schriftgeleerden geroepen, het theologisch deel van het volk. Waar de Heer Jezus ook zoveel lijden van heeft te verduren gehad. En dan worden ze ter verantwoording geroepen en er wordt hen gezegd, jullie moeten zwijgen. Maar ze zeggen, wij kunnen niet zwijgen. Van wat wij gezien en gehoord hebben. En dat geeft aan dat er een enorme verandering heeft plaatsgevonden in het hart van Petrus bijvoorbeeld. Die eerst zo doodsbenauwd was. Maar toen de Heilige Geest woning maakte in hun harten. Toen kregen ze kracht om te getuigen wat de Heer Jezus gezegd had. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Jullie zullen kracht ontvangen. En Petrus voorop die zegt, wij kunnen niet zwijgen. En ze gingen zo weer de straat op. Ja, ze waren heel verstandig. Ze zeiden niet van, dat doen wij wel even. Nee, helemaal niet. Nee, het eerste wat ze doen nadat ze terecht gewezen worden en bij elkaar, dan gaan ze bij elkaar komen en dan gaan ze op de knieën. En dan zeggen ze, Heere, zie wat er gebeurt. En dan bidden ze met elkaar. En dan bidden ze dat het evangelie mag doorgaan. En als ze dan gebeden hebben, dan wordt de plaats waar zij samen zijn, die wordt bewogen. Ik heb vanmiddag ook gebeden, Heere, wilt u deze plaats, deze zaal, wilt u de harten, wilt u mijn hart bewegen? Wilt u ons bewegen? Wilt u werken, Heere God? Wilt u corrigeren? Wilt u vormen? Wilt u vermanen? Wilt u ons bij u roepen? Wilt u ons versterken? En wilt u ons vrijmoedigheid geven? Want er staat er dat de discipelen, die ontvingen grote vrijmoedigheid en ze gingen weer de straat op. En ze verkondigden het evangelie. En waar spraken ze over? Nou, dat komen we ook hier tegen in Handelingen 17. Als het dan gaat over de apostel Paulus, die nog maar kort daarvoor voet gezet had in Europa, in Macedonië, daar in het Griekse deel van Europa. En dan is hij in Filippi aangekomen en daar verkondigt hij het evangelie. Er komt een vrouw tot geloof, één vrouw maar, Lydia. En waarschijnlijk ook haar personeel, want er worden meerdere. Het was een vrouw die purper verkocht en die had iets met het geloof in de God van Israël. Want ze kwamen bij elkaar bij een gebedsplaats bij de rivier. En Paulus gaat daar naartoe en je zou kunnen zeggen ze was een proseliet. Een heidense vrouw die affiniteit had met het geloof in de God van Israël. Net als die kamerling, weet u wel. En die ging naar Jeruzalem om God te aanbidden. Ja. Maar het bleek dat er nog iets moest gebeuren. Bij Lydia, bij die gevangenbewaarder. Ze moesten tot wedergeboorte komen. Ze moesten overtuigd worden door de Heilige Geest over de boodschap van Jezus Christus. En dat gebeurt. En Paulus die brengt daar het evangelie. Die gevangenbewaarder komt tot geloof. U weet het. U kent de geschiedenis. En die gevangenbewaarder die wilde zich van het leven beroven. En dan schreeuwt hij het in zijn nood uit. Wat moet ik doen om behouden te worden? Om gered te worden? En wat kan Paulus dan zeggen? Zomaar één eenvoudige zin. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. En je zult behouden worden. Geweldig, hè? En die man die komt tot geloof. Met zijn hele huisgezin. Allemaal. Waren ze op zo'n leeftijd gekomen, dat ze heel persoonlijk Jezus Christus aan konden nemen. Ja, let wel. Niemand in zijn huisgezin werd behouden omdat pa tot geloof kwam. Zo werkt het niet. Ieder persoonlijk verantwoordelijk. En deze persoon, er staat dat hij met zijn hele huisgezin tot geloof kwam in de Heer Jezus. Ze hebben allemaal hun vertrouwen op de Heer Jezus gesteld. En vervolgens wat daarbij hoort. Want de boodschap die gebracht wordt is Jezus Christus en die gekruisigd, begraven en opgewekt uit de doden. En daar getuigt de doop van. Daar getuigt het watergraf van. Weet u, je wordt er zo moe van, al die discussies over de doop. Denk ik, broeders en zusters, de christenen, wat wordt er toch over die dingen zo gediscussieerd en zoveel geschreven en de voor en tegens en terwijl het zo eenvoudig in de Bijbel opgetekend staat. Broeders en zusters, wij moeten terug. Niet naar de tijd van Handelingen, dat bedoel ik niet. Maar wij moeten terug naar het eenvoudige woord van God. En wij moeten datgene doen dat tot eer van Christus is en tot eer van God is. Namelijk door je te laten dopen. Ik praat hier niet over omdat ik baptist ben. Echt niet. Ik vind het wel een mooi woord, want het is eigenlijk het Griekse woord voor onderdompelen. Ja. Nou, vroeger heette onze gemeente heette gemeente van gedoopte christenen. Zo heette dat vroeger, ja. Maar nee, ik zeg met nadruk de eer van Christus. Want hoe belangrijk is het, broeders en zusters, dat als je gelooft in het evangelie, en wat is het evangelie? Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is zijn dood, zijn begrafenis en zijn opstanding. En ieder die tot geloof in hem komt, die laat zich dopen. Dat is helemaal geen vraag. Die kamerling, die heb het uitgelegd gehoord en hij zegt, wat moet ik doen om gedoopt te worden? Daar is water. Wat is er tegen dat ik gedoopt word? Dus dat betekent dat Filippus uitleg heeft gegeven over de doop. En dan zeg je, indien je van ganser harte gelooft. Dat is de enige voorwaarde. Niet of dat je bij een bepaalde kerk hoort. Of dat je uit een bepaalde traditie komt. Of dat je bepaalde boeken gelezen hebt of zo. Nee, heel eenvoudig. Als je van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En deze man die wordt gedoopt, ze daalden beide af in het water. Ja, waarom? Omdat die man onder water moest. Die moest begraven worden. Zoals de Heer Jezus begraven. Hij moest één worden, symbolisch dan, uitgedrukt in de doop. Eén met zijn dood. Eén in zijn begraven worden. De oude mens, dat is verleden tijd. En één in zijn opstanding. En dan een nieuwe levenswandel. Een levenswandel die bij een christen hoort. Broeders en zusters. Ik weet niet, jullie zijn waarschijnlijk allemaal gedoopt. Maar misschien ook niet. En misschien worstelt u er wel mee. Weet u, ik kan u één voorbeeld vertellen van een zuster die bij ons vroeger in de gemeente in Papendrecht. Wij praten er met haar niet over. Wij gaven alleen maar onderwijs over de doop. En als iemand erover begon en wilde discussiëren. Nou, ik heb allerlei theorieën gehoord. Zelfs zo dat iemand zei, nu heb ik het gevonden. We moeten babytjes, kindertjes moeten we onderdompelen. Hij probeerde. Ja, en zo heb ik heel veel mensen ben ik tegengekomen. Zei, laten we nou gewoon. Lees nou gewoon de Bijbel. Lees nou gewoon het even. En laat je één. Laat dat symbolisch, die eenwording met Christus zichtbaar worden door te doen wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En dat deden de discipelen ook. Weet je? Het is eigenlijk zo eenvoudig. Maar, weet u, wat het allerbelangrijkste is, is dat wanneer je je laat dopen op de wijze zoals de Bijbel dat aangeeft, dan is dat maar één proclamatie tot eer en glorie van Christus. Van zijn dood, van zijn begrafenis en van zijn opstanding. En je zegt daarmee, ik ben één met Christus. Dat is mijn nieuwe identiteit. Mijn naam is Christen. Ik ben één met Christus geworden. Broeders en zusters, het kost wel. Was nog iemand die zegt, iedere keer kwam die mevrouw weer bij me. En ik zei, joh, ik kan je niet overtuigen, doe ik ook niet, lees gewoon. Het heeft 25 jaar geduurd. Op een bepaald moment moesten we weer op huisbezoek komen. Toen zei ze, nu weet ik het. God heeft mij laten zien dat toen ik als babytje gedoopt ben, dat dat voor God aanvaardbaar was. En dat hij gezegd heeft, dat is goed voor jou. Ik zeg, vind ik wel heel wonderlijk. Ik moet daar afblijven. Ik zeg, weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. God heeft mij laten zien dat het voor mij genoeg is. Oké. Ik weet waarom, alleen niet waarom dan in de Bijbel nog die oproep daar is. Nou, we hebben dat losgelaten en het was een lieve zuster. Ze is jaren actief geweest bij ons in de gemeente. Was echt een kind van God en we keerden niets aan. We hebben haar geaccepteerd als zuster. Op een avond gaat de telefoon. Ik denk wel 15 jaar daarna. Ze zegt, ja, met die en die. Ze zegt, ik wil gedoopt worden. Ik zeg, wat? Jij bent toch diegene die zei van dat? Ze zegt, dat heb ik mezelf aangepraat. Ze zegt, de Bijbel heeft mij overtuigd. De geest van God. En vlak voordat wij naar Groningen gingen, heb ik haar nog mogen dopen. Met haar man samen. Weet u, het gaat niet om mensen, het gaat niet om kerken. Ik weet nou ook niet hoe ik hier kom, maar het is praktijk. In Filippi was het. En het gaat maar door in het boek Handelingen. Het is zo mooi. Het heeft alles te maken met de Heer Jezus Christus. En vandaar, nou we gaan even wat lezen. Dat gebeurt daar, hè, en dan ontstaat er ook direct vervolging. Als hij daar het evangelie, hij wordt in de gevangenis gehoord, hè, weet u. Evangelie, groei, verkondiging, groei van de gemeente, maar ook groei van lijden en verdrukking. Let op. Vers 40 van hoofdstuk 16. En nadat zij de gevangenis uitgegaan waren, gingen zij naar Lydia. Daar verbleven zij blijkbaar. En toen zij de broeders gezien hadden, bemoedigden zij hen en ze gingen de stad uit. En zij namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. Let even op wat hier staat, broeders en zusters. Ik ga met u door de teksten heen een beetje, en dan zeg ik er steeds wat tussen. Weet je, het is goed om het met aandacht te lezen. Zij zijn in het blok geslagen, komen uit de gevangenis, zijn bedreigd. Paulus heeft een kapotgeslagen rug. En ze vertrekken uit Filippi, niet naar Sporthuiscentrum, niet naar Green of zo, Lendel Green. Nee, ze zeggen niet van, laten we nu maar even tijd nemen om even bij te komen. Nee, er staat, zij nemen de weg naar Thessalonica, dat is ongeveer 150 kilometer verderop. En het blijkt dat ze niet zielig doen of dat ze zich beklagen. Nee, zij gaan heel doelbewust naar Thessalonica. Ze gaan Amphipolis en Apollonia gaan ze voorbij. Nee, zij namen de weg en dat is de hoofdweg die zij namen. Wij zouden zeggen ze namen de snelweg. Maar ik denk, dit zegt iets meer. Dit zegt iets meer. Paulus, die ging in de weg van de Here. Waarom? Omdat Paulus daarvan was gezegd toen hij tot geloof kwam, toen hij zei tegen Ananias de Here: deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen onder heidenen en joden en hooggeplaatsten enzovoort enzovoort. En Paulus was zich dat volledig bewust. Hij wist zich geroepen door de Here. En er was een passie in hem om het evangelie te verkondigen, om anderen te bereiken. Of hij nu een kapotgeslagen rug had of niet. Hij ging naar Thessalonica. Waar ging hij direct naartoe? Omdat hij wandelde in de weg van de Heer, ging hij naar de synagoge. Overal waren synagogen in de Griekse wereld, in al die steden. Toen waren er al vele Joden verspreid over het toenmalige werelddeel. En die Joden, die hadden allemaal een synagoge. En dat is het eerste waar Paulus altijd naartoe ging, omdat hij wist dat zijn mensen die weten van de God van Israël. Die geloven in de God van Israël. En wat staat er dan? Hij gaat daar naar binnen. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen. En 3 sabbatten lang ging hij met hen in gesprek. Nou, als je daar zou stoppen, dan zou je denken, ja, we zullen het over gehad hebben. We zullen het over gesproken hebben. Er zijn zoveel gesprekken. Ook onder gelovigen. En meestal draait dat uit op twistgesprekken. Of tegenstellingen. En bouwt het elkaar totaal niet op. Wat doet Paulus? Hij heeft niet zomaar iets te vertellen. Hij heeft de boodschap van het evangelie. En dat staat er. Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen. En 3 sabbatten lang ging hij met hen in gesprek. Vanuit de schriften. Vanuit de schriften. Dat was de leidraad voor hem. Dat was zijn passie. Dat wilde hij kwijt. Dat was de boodschap die nodig was om mensen te redden. Van de eeuwige dood. Of het nu een Jood was of een Griek. Of het nu religieuze mensen waren of niet. Of het afgodendienaars waren of wat dan ook. Nee, elk mens had in de ogen van Paulus, en dan moet ik eigenlijk zeggen, in de ogen van God, het evangelie nodig. En Paulus die verkondigt het evangelie. Wat is dat? Hij gaat vanuit de schriften met hen in gesprek. Die schriften waren bij de Joden bekend. Dat gaat over het Oude Testament. Ze wisten precies wat Paulus het over had. En ze waren een en al oor, want ze dachten, dit is een van ons. Maar er gebeurt er nog wat. Hij ging in gesprek vanuit de schriften, die bekende schriften. En hij opende die. En hij zette voor hen uiteen. Dus hij ging uitleg geven. Nu, wij gebruiken heel vaak de tekst uit Psalm 119, vers 130. Die kent u wel, hè? 105 is, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het openen van uw woorden verspreidt licht. Dat is precies wat hij doet. Hij opende die schriften en zette voor hen uiteen. Hij ging die woorden van de schriften van het Oude Testament, daar ging hij uitleg over geven. Dat is het openen. En als je goede uitleg geeft, uitlegt zoals God het bedoeld heeft, dan zal het licht verspreiden. Zijn licht. En dan zal dat licht schijnen op de harten. En dat gebeurt. Wat zet hij uiteen? Ja, hij zal gesproken hebben over het Oude Testament en verschillende passages aangehaald hebben, maar er staat er, hij zette uiteen dat de Christus moest lijden. De Christus. Ja, maar daar wisten zij alles van. De Messias die zou komen. Elke Jood zag uit naar de komst van de Messias. En daarom waren ze eerst waarschijnlijk één oor. Er is iemand die spreekt en die zet uiteen over de Christus, over de Messias. Maar dan komt het. Dat de Messias, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is. Zij zagen uit naar de komst van de Messias. En Paulus komt met een boodschap en zegt, de Messias is gekomen. De Messias, dat is Jezus Christus, de Messias, die is gestorven, die is begraven, die is opgewekt uit de doden. Dat is de Zoon van God. En dan zegt hij, die ik, zo zei hij, u verkondig. Wat verkondigt hij hen? Allerlei theorieën? Nee. Eenvoudig het evangelie. De dood en de opstanding van de Heer Jezus en alles wat dat inhoudt. Het evangelie is zo ontzettend eenvoudig. Maar het gaat zo diep en het is zo hoog. Het is zo mensveranderend. Het is zo krachtig als dat God sprak in het begin. Er zij licht en er was licht. Zo heeft hij het evangelie, wil hij en heeft hij laten schijnen in de harten. 2 Korinthe 3 of 4, daar kun je dat ook lezen. Dat is geweldig, broeders en zusters. Ja, u leest die misschien heel vaak, ik ook hoor, als je het boek aan, dan denk je, oh, het is een verslag van dat is er gebeurd en dat is er gebeurd. Maar dit is zo mooi. Hij verkondigde hem. En dan gebeurt het. Als het evangelie verkondigd wordt, als het zuivere evangelie verkondigd wordt, dan komt er scheiding. Dat werkt altijd iets uit. En wat gebeurt hier ook? Er staat, en sommigen van hen raakten overtuigd. Dat is een werk van de Geest van God. De Geest, de Heilige Geest was werkzaam door de verkondiging van het juiste, zuivere evangelie. De verkondiging van de waarheid. En deze mensen, die raken overtuigd en zij sloten zich bij Paulus en Silas aan. En van de godvrezende Grieken en grote menigte. En van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Dus rijk en arm. Eenvoudig en hoog geplaatst. Worden overtuigd door de eenvoudige boodschap uit de schriften. Dat doen wij vanmiddag ook. Wij spreken gewoon uit de schriften. En dan staat er vervolgens, maar de Joden die ongehoorzaam waren. Met andere woorden, de Joden die het gehoord hebben, maar het niet, het bleef in hun hoofd, het zakte niet naar hun hart. Zij werden niet overtuigd. Waarom niet? Omdat ze ongehoorzaam waren. Weet je? Wilde God die Joden ook niet? Tuurlijk wilde hij. Het was voor iedereen. Maar zij wilden er geen gehoor aan geven. En wat gebeurde vervolgens? Zij werden jaloers. Waarom werden ze jaloers? Omdat er mensen uit de synagoge tot geloof in de Heer Jezus kwamen en met Paulus en Silas meegingen en als het ware een stukje gemeente van Christus gingen vormen. En dan werden ze jaloers. Omdat ze niet hen volgden blijkbaar. Weet u, wie zit daarachter? De boze? De Satan? Die probeert direct datgene wat er plaatsgevonden heeft in het leven van sommigen die tot geloof kwamen, om dat direct te torpederen. Om ze angst aan te jagen. Ze werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. En ze kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. En toen zij Paulus en Silas niet vonden, die waren al vertrokken, sleepte zij Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in huis genomen. En deze mensen handelen alle tegen de geboden van de keizer. Dat is echt show. Zij handelen in Dacht je dat zij zo sympathiseerden met de keizer? Nou, echt niet hoor. Geen enkele Jood sympathiseerde met de keizer van Rome. Ze verafschuwden de Romeinen. Maar ze gebruiken het hier om kinderen Gods aan te vallen. Weet u, en dat is een list, een strik van de Satan. En dat gaat ook nog met geweld gepaard. En zij brachten de menigte en bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring. Ja, dat is een heel ander evangelie. He? Dat is niet het openen van de schriften, dat is het openen van hun eigen gedachten en eigen wil. Zoals ik vind persoonlijk dat Trump ook doet. En Poetin, de groten der aarde, die strijden voor hun eigen eer, hun eigen heb. Weet je, dat is de mens ten voet uit, dat zit in u en mij allemaal hoor, die oude mens is allemaal, daarom moet die oude mens sterven. Die zit in ons allemaal. Trump is er alles aan gelegen om Amerika groot te maken. Het is net Nebukadnezar. En misschien wil God hem genadig zijn, dat hij gras gaat eten net als Nebukadnezar. En dat hij zich vernedert onder de machtige hand van God. Daar mogen we voor bidden. Ook voor Trump bidden. Weet je. Wat is de mens, zegt Psalm 8, dat u aan hem denkt. Wat is de mens. Weet je. En zoals Paulus het later, want die was het er helemaal mee eens, in Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, is het kwade bij mij aanwezig. Wie kan mij verlossen, roept hij het uit. Wie kan mij verlossen? Als u dat hoofdstuk doorleest, ik meen dat er wel 17 keer staat van ik. Ik ellendig mens, ik onrechtvaardig, ik. Paulus die wist wat hij bedoelde met die ik. Dat was die oude Paulus. Die eerst Saulus heette. U weet het wel, hè? Saulus, dat betekent verhevene, grote. Ja, dat was Paulus, hè? Die voelde zich ook heel wat, hè. Maar toen hij de Heer Jezus had leren kennen, toen smolt zijn ik, zijn oude ik weg. En dan zegt hij, met Christus ben ik gekruisigd. Wie kan mij verlossen uit het lichaam deze doods? Christus. Dat heeft hij ervaren. Daarom is Romeinen 7 een beschrijving van wat die oude mens is. En Paulus was verlost door Christus. Maar hij probeert het ons allemaal te vertellen. Weet je, en dus dat grootheidsdenken dat zit erin. Nu ga ik heel kort nog met jullie naar de Thessalonicenzenbrief. Want dit is gebeurd in Thessalonica. En wat is er in Thessalonica gebeurd? Wat is er gebeurd met die mensen die tot geloof gekomen zijn? Is het toen opgehouden? Ze zijn gedoopt. Hè? Er wordt ook gesproken over de doop, ook als Paulus naar Korinthe gaat, als hij naar Berea gaat, enzovoort, enzovoort. Steeds kom je ook weer tegen dat de mensen, ook nadat ze tot geloof waren gekomen, ook direct gedoopt werden. Dat hoort bij elkaar. Dat hoort bij het evangelie. Dat hoort tot lof en eer van Christus plaats te vinden. En een proclamatie van zijn dood, begrafenis en opstanding. En wie wil dat niet? Welke christen wil dat niet belijden? Welke christen wil daar niet vooruitkomen? Dat bestaat niet. Weet u waarom het zo moeilijk is? Als je naar het doopwater gaat, we hebben laatst die 4 jonge mensen gedoopt. En ik heb gezegd, een paar weken van tevoren, ik zeg, jullie gaan strijd tegenkomen. Nou, dat hebben ze geweten. Ik ben bij twee moest ik echt apart naar ze toe gaan. Die veel meegemaakt hebben, hun levens waren stuk. Een van de personen had kort daarvoor, na een dienst, was ze naar me toegekomen, huilend, en had ze gezegd. Ze zegt, ik moet met u praten, wat moet ik doen? Ze zegt, ik wil niet meer leven. 19 jaar. Een meisje. Weet u, ik wil niet meer leven. En die preek vanmorgen, die was voor mij, zei ze. Ze was nog maar een paar keer in de dienst geweest. Ze zegt, u hebt tegen mij... Ik zeg, nee, dat heb ik niet gedaan. Ik zeg, want ik weet van jou helemaal niks af. Maar de Heilige Geest wel, God weet het wel, die ziet jou. En ze komt tot geloof. Maar denk erom, de strijd is hevig geweest. Weet u, en ik heb de gemeente opgeroepen om elke dag te bidden voor die vier jonge mensen. Weet u, ik zeg, want als wij een stap doen naar de Heer Jezus toe, als er groei is in de gemeente, dan begint de Satan heel alert en wakker te worden. En dan zal hij alles aan doen om die jonge mensen in de dop als het ware te ontmoedigen. Pas bekeerde mensen zijn als baby's, zo wordt de Bijbel gezegd. Die hebben alleen maar verzorging nodig en die moeten hun mond open doen als ze eten willen. Meer hoeven ze niet te doen. En terwijl zij denken, nu ben ik een christen geworden, nu moet ik dit, nu moet ik dat, nu moet ik gedoopt worden, nu moet ik Bijbel lezen, nu moet ik elke dag zoveel tijd nemen om te bidden. Ik zeg, dat is niet waar. Ik zeg, dat is een leugen van de Satan. Ik zeg, wat je moet doen, is dat je je mond open moet doen en je hart, en dat je mag luisteren naar degene die geestelijke zorg verlenen. Toch? Ik zeg, er staan jij verwacht toch niet dat een babytje, dat die moeder zegt als die in de wieg ligt van, nou kom, klim uit die wieg. Nee, natuurlijk niet. Die moeder die zegt tegen die baby, die verzorgt die baby alleen maar. Die zorgt dat het warm blijft, die zorgt dat het behagelijk is in de kamer, dat het bedje goed is, dat het schoon is. En ze hoeven alleen maar te verschoond te worden en alleen maar voeding te krijgen. En naarmate ze opgroeien, gaan ze leren om stappen te zetten. En naarmate ze nog ouder worden, wordt de verantwoordelijkheid voor hen persoonlijk groter. Zoals wij een verantwoordelijkheid hebben als volwassen christenen om zelf met Christus te wandelen. Wij zijn, als het goed is, zo gegroeid dat wij door God geholpen worden om met hem te wandelen, maar we moeten zelf de stappen doen. Weet u? En dat is precies wat er gebeurt daar in Thessalonica met die gelovige mensen. Paulus die is zo vol van deze mensen. En ik lees u even dat stukje uit Thessalonicense 2. Er staat, maar nu wij broeders voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien, met grote begeerte. Dit is Paulus, hè, die leraar, die evangelist. Maar dat is ook een herder. Hij verlangt om ze te zien. Hij is zo benieuwd, hoe gaat het met die mensen die tot geloof gekomen zijn. Daarom hebben wij naar u toe willen komen, althans ik, Paulus, een en andermaal, maar de Satan heeft het ons verhinderd. Dat is wat. Ik denk, Paulus, joh, dat klopt helemaal. Hoe kun jij nou verhinderd worden door de Satan? Hoe kan God het nou toelaten dat de Satan het hier voor elkaar krijgt, dat jij niet naar die gelovigen kan in Thessalonica? Heere God, maakt u een fout? Heere God, kon u dit niet tegenhouden? Kon u dit niet veranderen? Weet je, dat waren vragen waar ik mee kwam te zitten. Maar Paulus die laat zich niet van de wijs brengen. Hij gaat dus zelf niet. Wat doet hij? Dan zegt hij in hoofdstuk 3. zegt hij vers 1, daarom toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, hij verlangde zo intens om die gelovigen te ontmoeten, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden. En hebben wij Timotheus gestuurd, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. Dat woordje bemoedigen, dat betekent ook exact hetzelfde als vertroosten. Bemoedigen of vertroosten. En dan staat er, opdat niemand in verwarring gebracht zou worden. Oh, dus blijkbaar hadden die gelovige mensen ook een probleem. Hadden ze ook al direct met tegenstand te maken. Ja, dat hebben we ook gelezen in Handelingen. Opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Zie je dat? Die jonge gelovigen, die nieuwe gemeente, die hadden direct te maken met verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Paulus is heel realistisch, hij zegt dat hoort er wij. De Heer Jezus heeft het ook gezegd, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Toen wij bij u waren, zeiden wij immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden zoals ook gebeurd is. En u weet het. Daarom heb ik, omdat ik dit verlangen niet langer kon verdragen, hem, Timotheus, gestuurd. De Satan heeft het mij verhinderd, maar ik heb Timotheus dan gestuurd in mijn plaats. Wie is Timotheus? Hij stuurde niet zomaar iemand. Hij stuurde een volwassen christen. Hij stuurde iemand die toegerust was in het geloof. Die in staat was om andere gelovigen te bemoedigen en te vertroosten. Waarmee? Wat was het geheim van Timotheus? Nou, dat zegt Paulus. Paulus die zegt, hebben we Timotheus onze broeder. Onze broeder. Dat is zo mooi, hè? Ik kom in steeds meer gemeentes, dit jaar voorlopig niet, maar ik hoor zo vaak, er wordt steeds meer gesproken over meneer die en die gaat voor. En een mevrouw die en die is ziek. Er wordt helemaal niet meer gesproken over broeders en zusters. Terwijl het zoiets groots is dat wij elkaar niet uitgekozen hebben, maar dat als we bij het lichaam van Christus horen dat we broeders en zusters zijn, verbonden zijn in de Heer Jezus Christus en verbonden met elkaar. Eén geest, met één geest gedrenkt, tot één lichaam gedoopt. Broeders en zusters. En Timotheus wordt door Paulus een broeder genoemd. En dat niet alleen, hij zegt, Timotheus is een dienaar van God. En Timotheus is een medearbeider, waarvan? Van het evangelie. Niet van Paulus, nee, van het evangelie, in het evangelie. Het gaat om hem. En geweldig dat als wij, zoals we hier zitten, broeders en zusters, voor elkaar een broeder en een zuster willen en kunnen zijn. Bent u een broeder? Bent u een zuster? Bent u ook een dienaar of een dienares van God? Bent u een medearbeider? Of bent u een bankzitter? Of bent u een stoelenwarmhouder? Moet ik dat zeggen? Sommige mensen die houden hun halve leven een kerkbank warm. En er gebeurt verder niets. Dat is heel erg. Dat is niet Gods bedoeling. Nee, hij wil u en mij inzetten. En gebruiken voor elkaar. Wat is het geweldig als je naar je broeder of zuster toe kunt gaan. Daar hebben we allemaal een taak in. Alle leden, zegt 1 Korinthe 12, heeft God heeft het lichaam zo samengesteld dat de leden voor elkander zouden zorgen. Dus wij moeten voor elkaar zorgen, dat is een opdracht. De een kan meer als de ander, daar gaat het niet over. Maar, weet u, mag ik u eens vragen, waar praat u met elkaar over als u elkaar ontmoet? Vraagt u dan alleen naar de lichamelijke welstand? Of zegt u van, hoe staat het met je geestelijk leven? Hoe staat het? Weet, dat is veel belangrijker. Dat is eigenlijk de eerste prioriteit om elkaar te vragen naar de geestelijke welstand. Dat is elkaar bemoedigen en elkaar vertroosten als iemand gevallen is of gestruikeld is. Om iemand terug te brengen bij het hart van God, weet u. Ik proef dat uit de woorden van Paulus. Deze man was ook een pastor, was ook een herder. Weet je, en hij zegt zelfs nog in vers 7, hè, omdat die Timotheus, die is dan daar geweest en die is weer teruggekomen en die heeft verslag gedaan. En dan gaat Paulus, die hoort daarvan en dan gaat hij de brief schrijven. En als de Satan hem niet verhinderd had, was blijkbaar deze brief niet geschreven. Want dan was hij er naartoe gegaan en dan had hij mondeling met hen gesproken. Dus wie heeft de Satan gebruikt als middel om Paulus te verhinderen te gaan naar Thessalonica? God staat boven alles. De Satan is slechts, die kan niets doen buiten de wil van God om. En als God wil dat hij wel iets doet, er zijn meerdere voorbeelden in de Bijbel, dan laat hij dat toe. Denk even aan Job. Weet u? God staat er boven. God heeft hier de regie, niet de Satan. We lezen ook verschillende keren in het boek Handelingen dat de Heilige Geest verhinderde Paulus naar die en die plaats te gaan. De Heilige Geest deed dat ook. En de Heilige Geest die stimuleerde hem ook, die leidde hem zo dat hij daar bij dat water komt te staan, waar de overkant Macedonië ligt, waar hij naartoe moest. Dat wilde de Geest van God. En God leidt het. Zo leidt hij ons ook. Zo wil hij ons voor elkaar gebruiken. Zo wil hij ons voor elkaar tot de zegen doen zijn. Om elkaar onderweg te bemoedigen en te vertroosten, te versterken, te wijzen, elkaar te vermanen, elkaar te helpen. Ik hoop niet dat u boos geworden bent als hier nou mensen zijn die niet gedoopt zijn. Ik heb puur uit het woord van God willen spreken. En mijn spreken, daar ben ik me heel goed bewust, ons profeteren is onvolkomen. Maar ik heb tegen die jonge lui ook gezegd, waarom willen jullie gedoopt worden? En gelukkig hebben ze uiteindelijk gezegd, ik wil alleen maar omdat ik de Heer Jezus wil volgen. Ik zeg, als je het voor mij doet of voor deze kerk waar het de gewoonte is, moet je het niet doen. Moet je het niet doen. Je moet alleen maar doen om Hem. Weet je, en weet u, er is zegen in ons leven. Als wij gehoor geven aan het evangelie, als we gehoor geven aan dat wat God zegt en wat Hij laat zien in de schrift. Weet u, zo lief heeft Hij u en mij. Hij dwingt ons nergens toe. En het eerste wat ik nog wil, daar sluit ik dan mee af, het wordt eigenlijk veel te laat, hè. Ik heb maar een paar spreekbeurten dit jaar, dus buiten de deur. Dus jullie hebben de pech dat jullie 's middags samenkomen, dat is geen probleem. Maar ik wil eigenlijk echt vragen, als hier iemand is die de Heer Jezus nog niet heeft aangenomen als zijn of haar persoonlijke verlosser, dan wil ik je oproepen in de naam van de Heer Jezus, laat je met God verzoenen. Kom tot de Heiland. zoals dat oude lied, toeflangen niet. Kom nu tot hem die redding u biedt, die ook voor u de hemel verliet. Kom, zondaar, kom. Hij wil u redden, uw eeuwig leven geven. Je bent goud in zijn ogen, als je een kind van hem mag worden. Weet je? En hij heeft er alles voor over gehad. Hij is ten schande gemaakt aan het kruis, in zijn dood, in zijn sterven, in zijn begraven. Maar hij is door God verheerlijkt toen hij uit de dood verrees en zijn plaats heeft ingenomen aan de rechterhand van de Vader, waar hij ook van terugkomt, om zijn kostbare gemeente, die zielen die de Heer Jezus hebben aangenomen, die kinderen van God zijn, om die thuis te halen straks als zijn kostbare gemeente. En met zijn gemeente, zijn heerlijkheid proclameren als hij straks opnieuw zal verschijnen voor deze wereld. Ik weet niet in details wat ons nog te wachten staat. Maar het heerlijkste is, broeders en zusters, daar zien wij Jezus. Mijn eiland. Onze verlosser. Degene die mij gered heeft. Ik was verloren. O, alsjeblieft, kom. Wacht niet. Stel niet uit. Geef uw hart. De kern van uw leven. Uw bestaan. Geef alles aan de Heer Jezus. Kom met uw noden. Kom, o kom. Zegt een lied. Met al uw noden. Vrede wordt u aangeboden. Vlug dan. Vlug dan, eer je sterven moet, met je zonde aan Jezus voet. Stel niet uit, kom tot de heiland. En als u niet gedoopt bent, en u er misschien al heel lang over zit te tobben, en misschien allerlei theorieën in uw hoofd probeert, ja, om het recht te praten, terwijl u wel weet en overtuigd bent, zo zegt de schrift het. Waarom zou u het niet doen? Hoe kunt u zeggen tegen de Heer, ik ben het er niet mee eens? Zeg het niet. Zeg niet dat u het niet eens bent met wat de Heer zegt. Maar geef u over. Wat het u ook kost. En laat u zegenen en leiden en gebruiken. Als een broeder, als een medearbeider, als een dienstknecht van God. Halleluja. Amen. We zullen samen bidden. Dank u, Vader in de hemel, voor de rijkdom van het evangelie. Dank u voor wie u bent, Heer. Dank u wel dat u ook naar mij hebt omgezien. Dat u naar ons hebt omgezien. En dat u ook vanmiddag in deze zaal beweging wil brengen in onze harten en in onze levens. Ons wil bewegen door uw geest om de eer van de heiland te zoeken. O, dank u wel dat u ons bemoedigt, dat u ook ons vertroost en dat ook Paulus kon zeggen in dat gedeelte wat we nog wilden lezen, maar dat hij ook zelf zei, ik ben bemoedigd toen ik van Timotheus hoorde hoe het met jullie, dat jullie staan in de Here. O, dank u wel dat ook de apostel Paulus zich niet te groot voelde, maar ook bemoediging nodig had, zoals we dat allemaal nodig hebben. Heere Jezus, wilt u ons bemoedigen vandaag, wilt u ons morgen bemoedigen, wilt u ons moed geven om staande te blijven, ook tegen de verzoekingen en de verdrukkingen die ons niet bespaard blijven, omdat we bij u horen. U bent met ons al de dagen van ons leven. Zegen ons. En gebruik ons maar tot eer van uw naam. En sterk ons in het leven, in de verwachting van uw spoedige komst. Halleluja, Maranatha. Amen. We zingen tot slot 584, daar is een helper groot van kracht en steeds bereid. Hij hoort als vriend naar elke klacht. Jezus leeft. We gaan dat lied als een slotlied zingen, want het is al wat later. Dus dan laten we het andere lied voor de volgende keer. Dan gaan we het staande met elkaar zingen als dat mogelijk is. 584 uit Johan de Heer. En dan zingen we de eerste twee coupletten voor de zegenbeden. Dan bidden we om zijn zegen en dan nog tot slot het laatste couplet. Dat de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle leiding en gemeenschap van de Heilige Geest ons mag bekrachtigen, mag bemoedigen, mag vertroosten, totdat de Heer Jezus weer komt. Halleluja. Maranatha. Amen.